Mijn hoofd is vol. Ik zoek. Het lage houten hek voor mij opent als vanzelf en ik loop verder. Over de heide, de zandvlakte, het bos in. Voor mij is het licht. Achter mij pakken de wolken zich samen. Hoor ik donder? Plots sta ik voor een zware stalen poort. Links en rechts hekken. Ik stap naar achter. Het hek is tientallen meters lang. Het is hoog. Het is dreigend. Prikkeldraad. Drie lagen. Gedwongen sta ik stil. Door het gaas kijk ik verder naar de plaats waar ik niet mag komen. Achter het hek staat een groot gebouw. Hoog. Imposant. Bijna mystiek. Rond het gebouw staan hoge masten. Stalen gevaarten als grote handen die omhoog wijzen. Bijna grijpen. En dan valt mijn oog op de driehoekige gele bordjes, op regelmatige afstand bevestigd op het hek. Ik stap weer dichterbij om ze te lezen. Rode en zwarte letters lijken mij toe te schreeuwen. Pas op! Hoogspanning. Levensgevaarlijk. Als vanzelf doe ik een stap naar achter. En bekijk het grote gebouw en de torenhoge masten met hernieuwd ontzag. En waakzaam ook. Het lijkt een soort krachtcentrale te zijn. Een groot verdeelstation. Pas op, hoogspanning, levensgevaarlijk. Ik lees de woorden opnieuw en ik ben onder de indruk. Mijn blik dwaalt over de groteske masten en het bouwwerk. En dan zie ik het. Dan zie ik het zo onmisbare detail. Geen draden. Geen draden. Nergens niet. De masten zijn leeg. Er komt geen draad, er gaat geen draad. Niets staat meer in verbinding met de masten, met het gebouw. Helemaal niets. Ik schiet in de lach. Er is helemaal niks gevaarlijks meer aan. Het stelt allemaal niets meer voor. De hoge spanning is weg en daarmee ook elke dreiging. Wat een façade. Ik zie het nu ook. Het gebouw is verlaten. Er zijn zelfs sporen van verwaarlozing. Het onkruid woekert over de installaties. Het hek is roestig en lijkt al jaren gesloten. Vergane glorie, verloren kracht, een leeg omhulsel. Ik schud meewarig mijn hoofd, even helemaal onder de indruk van niets. Plots opnieuw die donder, die ongetemde kracht. Het komt dichterbij. Mijn gezicht betrekt. Het is of de bliksem mijn hart raakt. De schreeuwende woorden op de gele bordjes, waarschuwen tegen niets. Het grote lege gebouw, verwaarloosd. De krachteloze stalen toren zonder enige verbinding. Wilt u iets tegen mij zeggen, Heer? Het is een retorische vraag. Ik ken het antwoord. God spreekt. En dit keer geen blij gevoel. Ik voel me naakt. En koud. En verdrietig. Wat wilt u zeggen, Heer? Wat wilt u zeggen met dit hek, met die bordjes, met de masten, het gebouw? Wat wilt u zeggen met die krachteloze krachtpatserij, deze goed gevulde leegte? Wat wilt u zeggen? Ben ik dit? Ben ik dit met al mijn woorden? Ben ik dit met al mijn daden? Ben ik dit met mijn uiterlijke geestelijkheid? Mijn vertoon van geestelijke kracht? Ben ik krachtig aan de buitenkant, maar niet verbonden met u, Heer? Wilt u dat zeggen? Is mijn geestelijke bouwwerk krachteloos geworden? Is het verlaten? Is het leeg? Ik huil. Ik voel me in een geestelijke hemd staan. toegesproken door de Allerhoogste. Gek. Ik voel me toch veilig. Dan geeft de Heer me een nieuwe gedachte. Onlosmakelijk verbonden met de eerste. Ik kijk opnieuw naar deze verlaten kathedraal van techniek. Dit krachteloze bouwwerk van mensenhanden. Wat wilt u zeggen, Heer? Is dit de kerk? Is dit de kerk van de westerse beschaving? De kerk van Europa? De kerk van Nederland? Wat wilt u zeggen? Is de kerk onbereikbaar geworden met hoge hekken en zware poorten? Profileert de kerk zich als, hier gebeurt het, raak ons niet aan, hoge spanning. Terwijl er helemaal niets gebeurt. Is de kerk verwaarloosd en slaat verval om zich heen? Bekleedt onkruid onze stoep? Is de kerk verlaten en leeg? En Heer, het allerergste van alles, is de kerk losgekoppeld van haar krachtbron? Komt er niets meer binnen? Gaat er niets meer uit? De vergelijkingen waren eenvoudig, bijna te makkelijk. Maar zo hard, zo confronterend. Heeft u de kerk verlaten, Heer? Het immense bouwwerk van theologie, het diep gefundeerde instituut, de dik opgetrokken muren van systemen, de hooggewelfde daken van wie u zou moeten zijn en vooral niet, en de hoge hekken en zware poorten van tot hier en niet verder, heeft u het verlaten? Mijn hart voelt zwaar. Een vlaag van hopeloosheid komt over mij heen. Is dit het? Een donderslag. Ik schrik op. De inmiddels donker geworden hemel ligt heftig op. Een ongetemde kracht trekt over mij heen. Groots, imposant. Luid en duidelijk is de donder. Helder is het licht. Groot is de kracht die de hemel doorklieft om zijn eindeloze energie door te geven aan de wereld. In mij bloeit een hoopvolle vraag. Wat heeft u verlaten, Heer? Wat heeft u verlaten? U? Uw kerk? Of onze bouwwerken? Met mijn hoofd tollend van gedachten loop ik verder langs het hek. Om de enkele meters, de gele bordjes, ze roepen mij waarschuwend toe. Maar mij jagen ze geen enkele schrik meer aan. Ze maken me zelfs een beetje verdrietig. Ik volg het pad en laat het hek achter mij. Bomen omringen mij, weren en beschermen tegen de regen, maar niet dat het me ook maar iets meer uitmaakt. Maar plotseling breekt daar de zon door. En de zon werkt zich door de bomen naar een open plek. Tot aan de grond. En ze zetten iets in het licht. Twee kleine betonnen gebouwtjes staan daar in het bos. Beide met zware stalen deuren. Beide met waarschuwende gele bordjes. Pas op, hoogspanning, levensgevaarlijk. Hey, mijn hart springt op. Ik weet het, ik voel het. Deze zijn echt. Deze doen het. Deze zijn echt gevaarlijk. Ver, ver buiten het hek van het krachteloos vertoon staan hier twee gloednieuwe gebouwtjes. Ogenschijnlijk minder indrukwekkend, maar boordevol van kracht. Ik glimlach en ik kijk omhoog. De zon verwarmt mijn gezicht, maar de beloften van God verwarmen mijn hart. Ik zal mijn kerk bouwen. Op een nieuwe manier. Op andere plaatsen. Nieuwe wegen. Sluit je bij mij aan. Sluit je op mij aan. En ga met mij op reis. Thank you.
wil met jullie lezen. Johannes hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 21. En daarna verder. Johannes hoofdstuk 3, vers 5 tot en met 8. Ik heb het hier ook in een soort van Bijbel staan. Vers 13, hoofdstuk 2. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan. En de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit. Met hun schapen en runderen. En hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. In hoofdstuk 3, vanaf vers 5. Jezus antwoordde, en dat antwoordt hij op een vraag van Nicodemus: waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Voel je hem niet bij zich heeft? Wat geboren is uit een mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en je weet niet waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Het verhaal wat ik jullie net voorlas is een heftig verhaal, tenminste zo ervaar ik het zelf. De woorden die ik net voorlas uit Johannes zijn ook heftige woorden. En Jezus, die misschien niet in de eerste plaats bij je opkomt, met een zweep iedereen uit de tempel rossen. Boos, schreeuwend, roepend, een soort van tierend, beangstigend. Jezus die je een paar klappen verkoopt en die je woest aankijkt. Waarom wordt Jezus boos? Waarom vergelijkt Jezus zich met de tempel? En waarom gaan de tafels omver? Op die 3 vragen wil ik even kort ingaan. Waarom wordt Jezus boos? Jezus kent het doel van God met deze wereld als geen ander. Jezus kent het plan van God. En Jezus weet daarom ook hoe die van Adam en Eva door is gegaan naar Noach, naar Mozes. Weet hoe die het volk Israël heeft uitverkoren. Weet precies wat de bedoeling is van die tempel. En die tempel moet zijn een plaats van aanbidding. Een plaats waar mensen hun eigen offers, iets van hunzelf, offeren aan God. Een plaats waar ze elkaar mogen ontmoeten, waar ze elkaar mogen bemoedigen, waar ze elkaar van mogen zijn. Jezus weet precies wat de bedoeling is van de tempel. En hij komt daar binnen. En het zal vast niet de eerste keer zijn tot Jezus daar binnenkomt. Maar hij komt daar binnen. En hij voelt een heilige boosheid in zich opkomen. Want hij kijkt die tempel in. En hij ziet mensen die voor hun eigen gemak daar binnenkomen van, ach, ik had geen zin om dat allemaal van huis mee te nemen. Ik koop het wel bij de tempel. En hij ziet daar mensen die hun waar voor veel te hoge prijzen slijten. Want ja, gemak is een stukje luxe en voor luxe kan je geld vragen. Dus die runderen en die schapen en die duifjes, die waren veel te veel. Kosten veel te veel geld. En er zaten daar die wisselaars. Die al die buitenlandse koersen mochten inwisselen tegen een speciale tempelvaluta. En die lag meestal niet zo gunstig. En die wisselaars, die haalden daar dikke winsten op binnen. De tempel was geworden een hol voor rovers, voor uitbuiters. Voor mensen met gemakzucht. De tempel was vervuild. Waar God het werkelijk voor had bedoeld, werd onteerd. En als Jezus dat ziet, dan wordt hij zo boos dat hij met een touw letterlijk de mensen, de tempel uitslaat. Zo boos. Een boosheid van Jezus die we niet zo vaak tegenkomen. Maar we komen hem nog een keer tegen, die boze Jezus. Misschien nog een paar keer, maar in ieder geval in Openbaringen. In de eerste brieven, de zeven brieven aan de zeven gemeentes, komen we nog een keer een boze Jezus tegen. Een aantal keren. Als Jezus boos wordt op een aantal kerken. Want Jezus heeft helder voor ogen waar hij zijn kerk voor heeft gesticht. Want de kerk is weer een nieuwe stap in Gods wereldwijde heilsplan. En Jezus ziet die kerken en ziet wat ermee gebeurt. En ze doen niet wat hun doel is. Ze vervuilen zich met gemakzucht, met ruzie, met oplichterij, met gekonkel. En hij ziet het, hij ziet hun lauwheid, hij ziet hun schijnheiligheid. En hij wordt zo boos dat hij zegt, jullie, op de dag des oordeels zal Sodom en Gomorra zullen het beter hebben. Zo boos, zo boos. Want Jezus heeft een doel met zijn gemeente. Jezus wordt boos als de dingen die hij creëert om deze wereld tot zegen te zijn, worden vervuild, worden kapot gemaakt en worden misbruikt door mensen. En dan gaat Jezus slaan. Dan gaat hij schoppen, dan gaat hij roepen, dan gaat hij duwen. En dan wil hij het weg hebben. Jezus wordt boos omdat hij zich één voelt met die kerk. Het is zijn lichaam. Jezus vergelijkt zich met de tempel. En dan moet je even goed realiseren wat daar gebeurt op dat moment. Het is zo wonderlijk. Jezus komt daar de tempel binnenlopen. Een tempel van steen, marmer, de beste stenen. Herodes had het mooi gemaakt. Goud, de duurste houtsoorten. Prachtig om te zien, indrukwekkend, een lust voor het oog. Architectonisch een hoog standje. En dan komt Jezus daar binnenlopen. In die dure grote tempel. En in die dure grote tempel staat Gods volgende stap. In die dure grote tempel staat de nieuwe tempel, Jezus zelf. Want Jezus is de nieuwe tempel. Jezus zal met zijn offer elk ander offer overbodig maken. Jezus gaat aan het kruis en op dat moment is geen offer meer nodig. En is de enige weg naar de Vader, Jezus. De functie van de tempel wordt opgeheven. En Jezus is de nieuwe tempel. Moet je dat eens voorstellen? Gewoon daar had je bij willen zijn, dat had je willen zien. Dat je dan die hele tempeldienst ziet en dan zie je opeens één persoon staan. En die gaat het allemaal vervullen, die gaat het allemaal overnemen. En Jezus is niet alleen de tempel. In de Bijbel, Gods woord, vinden we de belofte dat wij als christenen onderdeel mogen worden van de tempel, van zijn lichaam. We worden één met Jezus. We mogen onderdeel gaan worden van zijn lichaam. Wij zijn met elkaar Gods nieuwe tempel.
Gods plek in deze wereld waar hij zijn heil laat zien, zijn liefde, zijn genade, zijn aanwezigheid. En dat is zo ontzettend groot. En dan waarom moeten de tafels omver? Wat Jezus op dat moment vertelde in de tempel, dat hij, zou maar zeggen, dat hij zichzelf bedoelde toen hij zei van breek het maar af en ik zal in 3 dagen weer worden opgebouwd. Dat snapte niemand. Dat was totaal iets te veel out of the box denken voor de mensen in die tijd. Want je moet je voorstellen dat die mensen in die tijd waren opgevoed, geleerd in een bepaalde manier van denken. Zo zit het. Zo moeten we het doen, zo hoort het. Ja, je hoort zoveel keer naar de tempel te gaan en dat doe je zus en dat doe je zo. En als je dit niet doet, dan gebeurt er dat. En iedereen had een heel duidelijk systeem van geloven, doen en laten in hun hoofd. En dan komt Jezus daar met zijn verhaal en ze snappen er helemaal niets van. Ook zijn eigen discipelen niet. Maar toch moet Nicodemus iets hebben geproefd van wat Jezus nu bedoelde. Want 's nachts, een paar dagen later, ik weet het niet, maar hij komt in ieder geval naar Jezus toe en hij zegt, hoe word ik onderdeel van dat nieuwe? Hoe word ik onderdeel van dat wat u aankondigt? Hoe kan ik erbij horen? Hoe mag ik eraan meedoen? En dan zegt Jezus, je moet opnieuw geboren worden. En uit water en uit geest. En Nicodemus snapt het gewoon niet. Hij snapt het niet. Het gaat totaal tegen alles wat hij heeft geleerd. En bij Nicodemus moeten de tafels omver. Heel zijn systeem van geloven, van doen en laten, van regeltjes en theologie. En wie in zijn hoofd God is. En wat de rol is van de mensen en de plaats van de tempel. Alles moet omver. Niets blijft op elkaar staan. Super heftig. En als lezer, 2000 jaar later, denk je van, ach, domme Nicodemus. Helemaal niet domme Nicodemus. Er moest zo fundamenteel iets omver in zijn denken over God. Dat was te groot. Tegenwoordig kun je met allerlei theologische boeken wel een beetje in de theorie begrijpen waar het christendom over gaat. Maar toen, absoluut niet. Dat was een werk van de Heilige Geest om dat ook maar enigszins tot je door te laten dringen. Nog steeds trouwens. Alles moet omver. Want God begint iets nieuws. En waarom begint God iets nieuws? Je ziet door de geschiedenis heen dat God constant iets nieuws begint. Met Adam en Eva, er gaat iets mis. God anticipeert, er komt een plan. Noach, zijn tijd, er gaat iets goeds mis. God anticipeert en komt met een plan. En zo zie je constant God die reageert op de tijd, reageert op de situatie en elke keer een deel van zijn plan ontvouwt. En God is niet een God die wil veranderen omdat hij nou eenmaal zo gek is op veranderen. Tot hij na een paar duizend jaar verdenkt van ja, ik leef ook eeuwig. Ik moet ook wat entertaining hebben. Laat ik eens weer wat nieuws gaan doen. Zo werkt God niet. God doet iets nieuws omdat het noodzaak is. God doet iets nieuws omdat hij wil reageren op de wereld die verandert voor zijn ogen. Omdat hij constant de aansluiting zoekt. God is daarin zo, je zou het bijna zeggen, nederig, volgend in. God zoekt aansluiting bij mensen. En als er iets grondigs verandert in de tijd, gaat God ook grondig te werk om aansluiting te blijven vinden. En God wordt ook steeds groter. Zijn koninkrijk ontvouwt zich. En de wereld verandert ook nu, vandaag, ontzettend snel. En wat ik om mij heen zie, is dat God anticipeert. God wil blijven aansluiten bij mensen. God doet nieuwe dingen. Ook in onze tijd. Ook in onze levens. Maar dan moeten er wel tafels omver. Dan moeten er wel dingen gebeuren. En de volgende Bijbeltekst
is een tekst die mij ontzettend goed doet als ik hem lees. Ik heb hem nu tientallen keren gelezen en hij staat in Jesaja 43, vers 18 en 19. Je mag hem opzoeken. Je mag het ook niet doen. En ik wil hem even lezen. En nadat ik hem gelezen heb, wil ik een liedje laten horen. En dat liedje heet Voorzichtig. En dat is van de cd Zeeën van Recht van Schrijvers voor Gerechtigheid. En het is een liedje wat eigenlijk verwoordt wat ik en mijn vrouw en mijn, veel mensen uit mijn omgeving in me zien. Het vertolkt de nood van deze wereld, maar ook de specifieke nood van Nederland. Maar het vertolkt ook gewoon wat God aan het doen is. Maar eerst die Bijbeltekst. Jesaja 43. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. Zo ijzersterke tekst. Ook zo confronterend. Niet blijven hangen. Blijf niet hangen. Blijf niet staan wat er eertijds is gebeurd. Dat kan een stevige vermaning zijn voor mensen die een beetje lui zijn. Die een beetje gemakzuchtig zijn. Die denken van, ach, het zit allemaal wel goed zo. We hebben het toch fijn samen. Dan kan het even een stevige schop onder de kont zijn, als ik dat zo mag zeggen. Luie mensen, gemakzuchtige mensen. Maar om heel eerlijk te zijn, misschien ligt het aan de vrienden en de mensen die ik om me heen verzameld heb en gekregen heb. Maar ik ken niet zo heel veel van die mensen die lui en gemakzuchtig zijn. Maar ik ken wel voldoende mensen, inclusief mijzelf, met regelmaat, die toch blijven stilstaan. Soms uit angst. Gewoon angst uit verandering. Want je hebt al zoveel veranderingen gezien. Er is al zoveel misgegaan. En dit is veilig. Hoe krakkemikkig het misschien ook is. En hoe onvolkomen. Het is veilig. Het is goed zo. Je wil niet verder. Misschien ben je boos. Misschien ben je zo ontzettend boos. En dan blijf je stilstaan. En je richt je op die boosheid. Want dat kan je toch niet zomaar naast je neerleggen. Alles wat jou is aangedaan. Dat kan je toch niet zomaar over je kant laten gaan. Alles wat jou is aangedaan. Al die pijn. Al die vernedering. Je wil gewoon wraak. En jouw gebed in hier en nu is gewoon wraak. Op die dader, op die groep mensen, wat jou is aangedaan, het onrecht, zoveel boosheid. Of je hebt zoveel pijn en je rouwt om het verlies van de identiteit misschien, maar misschien ook het verlies van een persoon. En het verlies van een persoon, dat is zo pijnlijk. En je staat stil, want elke stap vooruit laat je schuldig voelen. Want je kan die persoon toch niet zomaar achterlaten. Het voelt als verraad. Om je gedachten niet meer te richten op de persoon waar je zoveel van houdt. Maar die nu dood is. En je blijft stilstaan. En je blijft stilstaan omdat het als verraad voelt voor die persoon die er niet meer is. En het is zo moeilijk om dan een volgende stap te doen. Je kan blijven staan door pijn. Omdat pijn bijna veilig voelt. Omdat pijn muren heeft opgetrokken. De pijn is niet fijn, maar het is wel duidelijk. Het is zwart en wit. Voor luie mensen is deze tekst een schop onder de kont. Maar voor al die andere mensen zijn deze woorden helemaal niet zo makkelijk. Maar God zegt ze toch. En ik weet dat deze woorden zijn geschreven voor Israël. Maar ik voel me erdoor aangesproken. Want God zegt ook nu, blijf niet hangen. Blijf niet staan. Blijf niet naar beneden kijken. Maar kijk omhoog. Kijk vooruit. Want alleen als je dat doet... En dat doe je alleen door Gods genade, door Gods kracht, door Gods liefde, niet uit eigen kracht. Maar als je dat gaat doen, dan ga je zien dat God nieuwe dingen doet. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. In de eerste plaats wil ik deze tekst heel dicht naar mijzelf en naar jouzelf toetrekken.
blijf niet staan. Blijf niet stilstaan. Want God wil nieuwe dingen doen in jou. God wil je helpen. God wil je oprichten. God wil die muren naar beneden halen. God wil je helpen om de ogen van jezelf af te trekken. God wil er zijn. Want God heeft zoveel in petto. En hij wil een rivier zijn in jouw wildernis. Hij wil een pad zijn door jouw woestijn. Hij wil leven brengen op plaatsen waar jij denkt, dit is niet meer mogelijk. Hier kom ik nooit meer overheen. Hier kom ik nooit meer voorbij. God wil het doen. En dan komt de volgende stap. Jij in je relaties met anderen. Jij in jouw gemeenschap. Jij misschien in deze kerk. God wil een pad aanbrengen in deze woestijn. Water brengen in die wildernis. God wil leven brengen. Op een plek waar je denkt van, hier is het niet meer mogelijk. In mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn vriendschappen, in mijn kerk. Nee, dat is niet meer te redden. God wil het. En God kan het. God wil je helpen de ogen van die pijn, van die moeite, van die verdriet, van die rouw, van het gemis, van die vernedering af te trekken. En te kijken naar Hem. Kijken naar de toekomst. Want God heeft zoveel te brengen. En dan komt de derde stap. En ik wil het echt niet te systematisch maken. Maar dan komt er een mogelijkheid wat Gods uiteindelijke plan is. God wil leven brengen in deze woestijn van een wereld. God wil een weg aanleggen dwars door die woestijn van deze wereld. Door de leegte. Door de pijn. Door de hopeloosheid die er is. God wil water brengen. Op plekken die door en droog zijn. Die verwilderd zijn. Waar niets aan te beginnen valt vanuit menselijke ogen. God wil daar zijn. En heb je het nog niet gemerkt? Heb je het nog niet gezien? God is bezig. God is bezig. En ik kan zeggen, ik ben tot anderhalf jaar geleden werkzaam geweest als jongerenwerker en jeugdvoorganger in een tweetal gemeentes. En werkte in de kerk, mijn vrouw en ik. En ook voor die tijd waren we heel veel in de kerk bezig. Maar de laatste paar jaar heeft God ons onrustig gemaakt. God doet dat soms. God heeft soms rust. En soms maakt hij heel erg onrustig. En dan laat hij je zoeken. Dan gaat hij porren. Dan gaat hij stoken. Hé, wat je nu doet, is dat echt wat ik van je vraag? En God heeft ons een verlangen gegeven om buiten de kerkmuren aan de slag te gaan. God heeft ons een verlangen te geven om een beetje te gaan experimenteren. Een beetje te gaan pionieren buiten de gebaande paden. En dat is heel spannend. Maar dat is ook heel leuk. En ik zeg niet dat jij dat moet gaan doen, want ik ben van nature een pionier. Als ik te lang op dezelfde plek zit, word ik een klein beetje onrustig. En na een verloop van tijd word ik ook heel vervelend naar mijn omgeving. Dan ga ik het lastig doen. En dan moet ik verder. Maar God is dingen aan het doen. Die zo ontzettend onverwacht zijn. Die zo ontzettend buiten je referentiekader vallen van wat kerk is. Wat normaal is. Wat je gewend bent. En weet je waarom? Niet omdat God zich verveelt. En denkt van er moet maar weer eens iets nieuws gebeuren in deze wereld. Nee. God ziet een wereld die verandert. En God anticipeert. En God wil jou en mij gebruiken om te reageren op die wereld. Om aan te sluiten. Niet om een slap aftreksel te worden en alles maar te kopiëren wat de wereld te bieden heeft en daar een christelijk sausje overheen te gieten. Nee, dat zeg ik niet. Maar God wil dat we aansluiten. Zien waar de nood is in deze wereld. Zien waar de pijn is. Zien waar de kansen liggen. Waar kansen liggen. Om een weg te banen in de woestijn, om water te brengen in de wildernis. En dat heeft God zo ontzettend hard nodig. Mensen die hun ogen durven open te doen.
En deze wereld heeft het zo ontzettend hard nodig. Mensen die hun ogen durven open te doen. God roept ons, roept jou en mij om te gaan kijken. En te gaan bouwen. Want we hebben een missie. En natuurlijk, God wil je genezen. Amen. En natuurlijk, God wil deze kerk tot ontzettend fijne, prachtige gemeente maken. Waar iedereen helemaal blij is. En dat mag. Maar God wil uiteindelijk die genezen mensen en die fijne club mensen gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen wat zoveel groter is dan we nu zien. Want dat is ons doel. Ik wil een paar dingen daarvan delen. Want als dat ons doel is, dan moeten we wel durven anticiperen. En misschien ga ik nu veel te snel. Ik weet niet waar jullie zitten als gemeente. Maar als we willen aansluiten waar de wereld nu is, dan zeg ik nogmaals niet dat we eindeloos maar dingen van de wereld moeten kopiëren en daar een christelijk sausje overheen moeten gieten. Maar dan zeg ik wel, we moeten goed nadenken hoe we nu bezig zijn. Wat we nou doen. En als we nu iets organiseren, sluit het dan aan. Als we nu iets zeggen, wordt het dan begrepen. Als ik kijk naar mijn generatie, ik ben 35... En mijn generatie is een hele lastige generatie, die rent bijna de kerk uit. En het aparte is, dat de mensen die die kerk uitgaan, Jezus niet per se verlaten. Sterker nog, ze willen hem volop dienen. Maar ze krijgen het op een of andere manier, inclusief mijzelf, niet voor elkaar om echt te matchen met wat er nu in de kerk gebeurt. Niet omdat het verkeerd is wat in de kerk gebeurt. Het is topdingen. Fijne dingen worden gezegd. Mooie dingen worden er gedaan. Met de allerbeste bedoelingen. En echt met het hart van God. Maar ik, laat ik even voor mezelf spreken. Als dertiger. Vind het heel lastig om mezelf te herkennen. Want ik ben een netwerker. Ik zeg niet dat het goed is. Maar ik ben een netwerker. Dus wat zoek ik om te groeien. Om gestimuleerd te blijven in mijn geloofsleven, zoek ik mensen die op dat moment ook op die plek zitten. En daar zoek ik een soort van match mee. Daar ga ik mee praten, ga ik mee delen. En daar groei ik van en ik deel weer uit. En hun groeien er ook weer van. En zometeen als ik weer in een andere levensfase zit, als mijn kinderen tieners zijn geworden, ga ik weer met mede-tienerouders praten. En als ik meer meer wetenschappelijk-achtig of literaire vraag heb, zoek ik mensen die meer op dat gebied antwoord kunnen geven. En ik zeg niet dat het goed is dat mijn generatie een netwerkgeneratie is. Maar het feit is dat het zo is. En als wij mijn generatie willen bereiken in de kerk, dan moeten we dus netwerkplekken voor die generatie ontwikkelen. Zomaar even een voorbeeld. En hetzelfde gaat dus, en dan wordt het even spannend, dan wordt het een beetje naar. Als je dus kijkt naar een samenkomst als deze, de gemiddelde dertiger voelt zich er niet thuis. En dan heb ik het over christendertigers. Die nog een beetje zijn opgegroeid in de cultuur. Die snappen waarom de dingen gaan zoals ze gaan, maar ze voelen zich gewoon niet helemaal thuis. Dan moet je je voorstellen dat je dan ook nog eens een keer mijn generatie hebt in een niet-christelijke context. Die hebben hier helemaal niks mee. Helemaal niks. Het is ontzettend hard om te zeggen, maar die hebben hier helemaal niks mee. En om het nog nader te maken, zal ik het nog een keer zeggen. Mijn generatie heeft hier helemaal niks mee. Doen we het dan verkeerd? Nee, wij voelen ons hier prettig bij. We moeten heel goed beseffen dat als we deze wereld willen bereiken, dat we structuren en manieren van denken moeten ontwikkelen die passen bij de nieuwe generatie. En misschien is dit helemaal niet waar jullie gemeente op dit moment is. En hebben jullie met dit moment met hele andere dingen bezig. Parkeer het dan nog even. Maar alsjeblieft, ga met de vraag aan de slag. Hoe sluiten we aan? Want ik zie een kerk die zo hard leegloopt. Ik zie een kerk die vooral aansluiting vindt bij 40, 50 plus. En God wil iedereen bereiken. En wij mogen onze open ogen doen. Wij mogen gaan rondkijken. Maar het is niet makkelijk. Want ik denk tot heel wat van ons, inclusief mijzelf, dat er de tafels omver moeten. Dat Jezus even flink de bezem er doorheen moet halen. En niet zozeer omdat we Gods huis tot een roversol hebben gemaakt. Dat hoor je mij niet zeggen. Dat oordeel spreek ik absoluut niet uit hier. Maar wel omdat we een structuur van denken hebben aangeleerd die misschien niet zo vruchtbaar is in deze tijd. De tafels moeten ook omver omdat er misschien allerlei pijn en moeite liggen, individueel of als groepen, die beperkend zijn. Dat is heftig. Ik kan er ontzettend veel over zeggen. Dat ga ik niet doen. We gaan zo meteen een filmpje kijken. Nou, eigenlijk een lied luisteren. En ik wil je uitdagen. Ik wil jullie als gemeente uitdagen. Het lied heet Tear Down the Walls. Het is in het Engels, sorry. Er verschijnt af en toe, de Engelse tekst verschijnt wel op het scherm, maar goed, het blijft Engels. Maar het lied, Nederlands vertaald, betekent haal neer die muren. En het lied gaat over een stukje verontmoediging. Maar tegelijkertijd over Gods liefde, over Gods genade en hoe Gods hart zoekt naar deze wereld. En hoe die ons wil gebruiken om deze wereld te bereiken. En ik wil je uitdagen voor het volgende. Ik weet niet of jullie dat gewend zijn, maar als je nou in je eigen hart kijkt en merkt tot die tekst, die vermaning van Jesaja, of die aanmoediging vanuit Jesaja voor jou is, dat je stilstaat, dat je blijft hangen, dan wil ik vragen of je iemand wil zoeken die naast je zit letterlijk, of iemand anders waar je mee vertrouwd bent, en daar samen mee te gaan bidden. Niet heel lang, maar gewoon even kort. Benoemend en bid ervoor. Ga samen naar de troon van God. En bid vooral zelf. Als je dat niet kan, laat voor je bidden. En ik wil het bij je neerleggen. Als er in jouw leven tafels zijn die grondig omver moeten, leg het bij God neer. Maar ik wil het niet alleen maar uitnodigen als je iets ellendigs in je leven hebt. Ik wil je ook uitnodigen om samen met iemand te gaan bidden als je een enorme passie ervaart om deze wereld te gaan bereiken. Om water te brengen in de wildernis. Een pad aan te leggen in de woestijn. Dat gaat over jou en mij. En ik wil vragen, ga samen met iemand bidden als je dat verlangen hebt, maar je weet niet hoe. En je weet niet wanneer. En je weet niet of je het kan. Of het is je allemaal gewoon niet duidelijk. We gaan nu naar dat lied luisteren. Het duurt ongeveer 7 minuten, dus je hebt er 7 minuten de tijd voor. En dan daarna mag de oudste van dienst of de aanbidding het weer overnemen. Ik wil trouwens nog wel even kort bidden, sorry. Ja? Top. Vader in de hemel, Heer, u bent onze God, onze koning. Heer, u heeft enorm veel verlangen. Heer, u kijkt uit naar ons hart. Heer, u kijkt uit naar ons hart wat we bij u toe mogen, naar u toe mogen brengen. Heer, wat u wil aanraken. Heer, wat u wil veranderen. Niet omdat u ons stom en lelijk vindt, maar omdat u nog zoveel moois voor ons in petto heeft. Heer, ik wil voor u troon brengen onze pijn, onze moeite, onze rouw, onze boosheid, onze afwijzing, onze onzekerheid. Ik wil u voor uw troon brengen, Heer, omdat u de plaats van genezing bent. Ik wil voor uw troon brengen onze verlangens, ons hart, onze bereidwilligheid om te dienen. En de grote woorden te zeggen, hier ben ik, Heer. Heer, als we dit lied gaan luisteren met elkaar, wilt u doorwerken. In Jezus' naam.